Hartelijk welkom bij de Romeinenstudie. Ik ben goed te verstaan, zo te horen. Het is even een tijd geleden, ik denk een week of 9. En het is goed om te zien dat jullie allemaal verlangend zijn om het vervolg van de Romeinenstudie met elkaar te gaan beleven. Want een belevenis is het. Romeinen over leven in de stad. Over het leven in de stad, leren overleven in de stad en we mogen overleven gaan in de stad. Hans is er ook, welkom Hans. Pardon, ik ben een beetje verkouden, ik hoop dat het goed gaat. De Romeinen, even een kleine opfrisser. We zijn ooit begonnen met Romeinen 1, waarin we lazen en met elkaar ontdekten dat ieder mens zondig is en schuldig staat voor God. Waarin we ook gelezen hebben in de loop van de hoofdstukken 1 tot en met 4, hoe je door geloof gerechtvaardigd kan worden. In hoofdstuk 5 de uitwerking, niet door de wet of door religie, maar door de geest. We hebben het Romeinen 6 gehad over het sterven met Christus. De doop is aan bod gekomen en nu zijn we beland bij Romeinen 7. Pardon, het is een nieuw gedeelte. Dat loopt eigenlijk vanaf Romeinen 7 vers 1 tot en met Romeinen 8 vers 14. En dat is leven door de kracht van de geest. Ja, dat is ook nodig, zegt Paulus. Want in Romeinen 6 vers 19 hadden we al gezien hoe zwak het vlees, dat is ons lichaam, is. Nou, de uitdaging voor ons zit om in deze gedeelte van Romeinen 7 tot 8 te gaan ontdekken hoe je door de Heilige Geest... hoe de kracht en de overwinning van het evangelie werkelijkheid in ons leven kan worden. Dat we een overwinnend leven hebben. Vanavond gaan we het hebben. En dan moet ik hem even aanzetten, de PowerPoint voor de mensen thuis. We gaan lezen Romeinen 7, vers 1 tot vers 6. En de kerntekst is Romeinen 6, 7 vers 6. En daar staat, we waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Nou, we zullen eerst het hele gedeelte met elkaar gaan lezen. Romeinen 7, het eerste vers. Waar Paulus schrijft, weet u dan niet, broeders en zusters, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen... dat de wet alleen gezag over een mens heeft zolang hij leeft. Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft. Maar wanneer hij sterft, is zij van deze verplichting ontslagen. Als ze zich zolang haar man in leven is met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden, dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt. Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet, dankzij de dood van Christus. En behoort u nu een ander toe, hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God. Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten, die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. Wij zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Tot zover de schriftlezing. Goed, kerntekst is 6. Vanavond gaan we het hebben over 7, wat zeg ik, 8 punten. Het is vrij vol, ik zal er een beetje vlot doorheen gaan, maar voel je vrij om vragen te stellen. Dan gaan we daar gewoon op in. En de richttijd is dat we zo rond 9 uur pauze hebben. En dan we daarna weer met elkaar in groepjes uiteen gaan. Het gaat over onder de heerschappij van de wet staan. We gaan het hebben over de wet als een voorafschaduwing. We gaan het hebben over het probleem van het oude verbond. Het feit dat we van de wet ontslagen zijn. Maar ook de vraagteken erbij. Vrij van de wet. Het verschil tussen Maarten Luther en Paulus, ook leuk, we halen Maarten Luther even van stal. Het nieuwe verbond tussen de mens en Christus en de zegen van het nieuwe verbond. Nou, je zou zeggen 7 versen en 8 punten. Dus dat gaat goed. We gaan naar het eerste stuk. Onder de heerschappij van de wet. In Romeinen 7 wordt gepraat over de heerschappij van de wet. En dat verwijst eigenlijk naar het punt dat het eigenlijk niet altijd zo geweest is. De mens werd niet geschapen en kwam vervolgens onder Gods wet. Dat was helemaal de bedoeling niet. Er gebeurde wat in het Hof van Eden, dat lezen we in Genesis. Dat de mens koos voor zijn eigen vrije wil, koos tegen God. En wat er gebeurde is, er kwam een breuk tussen God en de mensen. En wat er gebeurde is dat de mens van God vandaan groeide. In plaats van wandelen met God in de avondkoelte, verborg de mens zich. Er kwam afstand. Uiteindelijk werd die afstand, nou je leest het in het Oude Testament vanaf Genesis, dat bemoeit God zich eigenlijk met iedere gedachtegang van de mens. En gaandeweg wordt die kloof groter en het eindigt uiteindelijk bij de zondvloed. Dat God uiteindelijk zover komt dat de kloof tussen God en mens zo groot is dat de Heer niet anders kan dan er een eind aan maken. Maar God gaat verder. En uiteindelijk zoekt God de mens weer helemaal op en besluit een volk voor hem te kiezen waar uiteindelijk de beloften die aan Adam en Eva gedaan zijn, dat daar de Messias uit geboren zou worden. En dat is het verbond van Sinaï. En vanaf die dag dat God een verbond sloot met het volk Israël en de 10 geboden werden gegeven, begon de wet te heersen over de mens. En op dat moment begon eigenlijk ook de zonde toe te nemen. Het is uiteindelijk zo erg, en dat zullen we de komende tijd ook nog wel vaker op terugkomen, dat de zondige natuur, die rebelse keus van de mens in Genesis, die heeft ons heel ons wezen aangevreten. En onze zondige natuur heeft altijd de neiging om te gaan heersen. En wat gebeurt er op het moment dat God zijn wet geeft van gij zult niet, dan gaat die natuur daar misbruik van maken. Eigenlijk wordt de wet een katalysator om te gaan zondigen. Nou ja, je kent het volk Israël, zegen of de vloek, hou je aan de wet. Heb je de zegen, lukt het je niet, dan haal je de ellende op je nek. Nou ja, het vervolg kennen we, het werd de ellende. Dus het is niet altijd zo geweest. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat we onder de wet zouden leven. Maar ze is het wel geworden. De wet als voorafschaduwing. En dan gaan we eventjes lezen in Galaten. Ik vind het een mooi stuk, ik lees hem toch gewoon even. Galaten 3, vers 19 tot 29. Want dat verwoordt heel goed waar we het over hebben. Want Paulus begint daar tegenover de Galaten. Dat zijn eigenlijk de Kelten. Waarom dan toch de wet in vers 19? 3, vers 19. De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt. En God handelt alleen. Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, Romeinen 6, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen, U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomeling van Abraham, erfgename volgens de belofte. De wet was dus ook een voorafschaduwing. Enerzijds zegt Paulus dus, om het geweten wakker te schudden. Je bewust te maken van de zonde. Het had ook om de zonde in te dammen. Dus enerzijds maakt het je bewust van, als je de 10 geboden hoort, of Gods geboden, Gods inzettingen. Dan denk je, ja wacht even, dat is dus de norm. En als ik dat niet doe, dan is dat dus niet goed. Het gaat ook een waarschuwend effect van, ja, als dit is wat ik wil, wil dan niet wat anders, want zo wil ik het. Dus het moet ook de werking hebben van een beetje afschrikkend van denk erom. Je kan niet alles zomaar doen. Het was ook om zowel de kracht van de zonde als onze zwakte te tonen. Want tegelijkertijd, we hebben het al gezegd, een katalysator, maar je zondigt wel. Daar gaan we volgende keer over hebben, die tekst van Paulus. Ik wil het goede wel, maar... Nou ja, dat is dat. Het laat gewoon zien dat je een feilbaar mens bent, dat je zwak bent. Dat al zou je het met alles in je willen, je doet het niet. En het is dus een voorafschaduwing van de Messias. Want de wet als zodanig is niet slecht, maar het laat zien dat we de Messias toch hebben. Dus dat is het feit dat de wet een voorafschaduwing is van hetgeen komen gaat. Waarom de wet ook gegeven is. Paulus die praat over in dit gedeelte over de relatie als hij vergelijkt het eigenlijk de mens met de wet als eigenlijk met een hoe zou ik het zeggen, een slecht huwelijk. Het bood het niet echt. En waarom is dat nou eigenlijk? Het komt door de zwakheid van ons vlees. En als vlees is een... dan denk je, ja vlees, wat wordt daar nou mee bedoeld? Eigenlijk is dat de zondige natuur. Wij zijn in het vlees. Dus dat is echt letterlijk fysiek, hè, dat is lichamelijk. Het Griekse woord is sarx. Maar het betekent eigenlijk je natuur. Eigenlijk, als de Bijbel het heeft over je zondige natuur, dat is dat wat je hartstochten, datgene waar eigenlijk je wezen naar uitgaat, en dat zijn zondige dingen. Dat als God zijn handen van ons zou aftrekken, dan zouden we vervallen tot onze zondige natuur en dan zouden we ons overgeven aan dingen die niet goed voor ons zijn. Het is ook een slecht huwelijk, omdat het vlees, onze zondige natuur, heeft de neiging om heerschappij te voeren. Elders in Romeinen wordt ook gezegd dat we een slaaf van de zonde zijn. Al zouden we het willen, we zitten op een of andere manier aan dat elastiek vast. Al zou je er van weg willen rennen, je wordt er iedere keer, hoe meer kracht je zet om er vanaf te lopen, door dat elastiek, met diezelfde, nog grotere snelheid, word je teruggetrokken naar het probleem. Je komt er niet van los. Het probeert altijd, als je denkt van, ik moet daar niet aan denken, dan ben je er al aan het denken, en voor je het weet doe je het. De wet daarentegen is eigenlijk als een soort rode lap op een stier. De wet prikkelt het vlees. Want de zondige natuur, en dat is natuurlijk de auteur daarvan is natuurlijk Satan. Satan doet alles, hè, dat is zijn macht, dat is zijn domein, zijn sfeergebied, doet alles om God te grieven. Dus als het woord zegt, van God zegt, hè, je zult je naaste lief hebben, dan ontwikkelt hij jaloezie, hebzucht. Hij plaatst daar altijd zijn opgeheven vuist tegenover. Hè? Dat is afgoderij, rebellie. Dat is met opgeheven hand tegen God staan. En ik zal. En zonde lijkt, als je leventje aardig op orde is, en als je toevallig een gestructureerd persoon bent, die aardig stipt is, een structuur, dan lijkt het de zonde aardig, dat je dat wel aardig, en dan kunnen we ons aardig voordoen. Totdat je onjegend behandeld wordt. En dan komt de haat, dan komt de nijn, dan komt de vuiligheid naar boven. Dus eigenlijk, je ziet dat heel goed op het moment dat de Heer Jezus gevangen genomen wordt, het publiek weg is en de farizeeën achter gesloten deuren staan en zich dan helemaal laten gaan. Hè? Dan zie je de ware aard van de zonde. Zo, vuile rotzak, en profiteer nou, hè, zak over je hoofd. En ze slaan hem. Dan worden die hoge geleerde heren, dan valt het masker af en dan komt de vuiligheid komt naar buiten. Dan beschimpen ze hem, dan slaan ze hem. We kunnen heel lang veinzen als mens, maar het zit er gewoon in. En de wet roept dat op. De wet roept dat op. Omdat dat niet het irritante van de wet is, maar het is onze zondige natuur. Het brengt ook in de relatie met de wet, ja, het vlees, de zondige natuur, brengt ook vruchten voort. Wij zijn een kind, hè, als zondige mens, naar onze vader. En dat is ook wat de Heer Jezus ook zegt. Ja, jullie vader ken ik wel, dat is de vader van de leugen. En als je kijkt naar de vruchten van het vlees, dan is het roddel, razernij, stelen, bedriegen, dronkenschap, hoererij. Alle vuiligheid die je maar kan bedenken. Uiteindelijk is dat het vrucht van het vlees. En als je hier toevallig vanavond zit en je denkt bij jezelf, ja, nou, het zit bij mij wel. Dan ben je nog niet diep gegaan. Dit heeft ieder mens. Even los van, dan praat ik nu niet als wedergeboren kind, maar gewoon in die zin, mens. Zoals Paulus het over praat, de mens. De mens, zoals hij in zijn zondige natuur is, die brengt de vrucht van het vlees voort. En ja, als je dan als mens in zijn zondige natuur ten opzichte van de wet staat, dan moet je het in eigen kracht doen. Dit zijn de voorschriften. Succes. En dat is niet te doen. Want de wet, die spiegelt wel. De wet is altijd een spiegel. Maar als jij 's ochtends voor de spiegel staat en je ziet dat je haar niet goed zit, of dat je make-up niet goed zit, dan laat de spiegel dat genadeloos zien. Maar weet je wat die spiegel niet doet? Er komt geen hand uit de spiegel die zegt, oh wacht even, doe even je haar goed. Of ik zal even je make-up bij. Dat doen spiegels niet. Een wet lost het nooit op. Want het is helemaal niet het doel van een wet. En dat is namelijk de grootste leugen die de boze ons mens heeft wijsgemaakt. Dat als je goed doet, dan wordt het ook goed. En dat is de grootste leugen die er is. Want de wet gaat jou niet veranderen. De wet is gewoon de wet. Het laat zien, dit is de Heer. Het spiegelt en het laat genadeloos jouw fouten zien. Maar het gaat jou niet veranderen. Dat doen wetten niet. Het ligt bij jou. En wij kunnen het niet. Dus dan zit je in zo'n cirkeltje, daar ga je niet uitkomen. Hoe goed je ook je best doet, hoe je het ook benoemt, van ontspannen, mediteren, ledig worden, allemaal te vergeefs, zegt Paulus. Het gaat hem gewoon niet doen. De relatie mens en wet is bij start gedoemd te mislukken. En dan komt de echte bevrijdende boodschap, dat Paulus zegt dat wij van de wet ontslagen zijn. In vers 3 stelt Paulus, je bent vrij van de wet. In vers 4 zegt hij, je bent dood voor de wet. In vers 6 zegt hij, je bent ontslagen van de wet. Op het moment dat Paulus dit schrijft aan Rome, is het Joodse volk, gaat gewoon nog keurig naar de tempel. Leeft met alle inzettingen, brengt de offers. En als je Handelingen leest, ik dacht uit mijn hoofd Handelingen 22, zo tegen het einde, dan zie je dat Paulus gewoon met vrienden naar de tempel gaat en offers brengt. Hij is vrij van de wet. Hij is vrij van de wet. Joden die tot geloof komen, deden gewoon de dingen als Jood. Maar ze waren wel vrij van de wet. En Paulus schrijft dit aan mensen die zeggen, jullie kennen de wet. Dus waarschijnlijk zijn het mensen die bekend zijn met de wet, of een Joodse achtergrond hebben, of ongelovigen van wie gehoord hebben van de wet. Maar hij zegt, je bent vrij van de wet. Ik noem dit nu even specifiek, dat klinkt een beetje verwarrend, maar het is een heenwijzing naar de rol van Israël in de toekomst. Want daar hebben we als kerk ook nog wel wat steken laten vallen. Want tegelijkertijd dat dit heilsplan van God zich afspeelt voor ons heidenen, aan wie het heil is omdat de Joden de Messias niet aangenomen hebben, is er nog een tweede spoor, en dat is de spoor van Israël. Want ook gelovige Joden nu dienen de Heer gewoon vanuit, nou ja, we hebben het toevallig pas met vrienden meegemaakt, dat was Bat Mitwa, waarbij een meisje 13 werd en dan dochter van de wet wordt. Nou, wij denken dan, nou, hoe leuk kan je het hebben, dochter van de wet. Nou ja, voor ons is dat een hele negatieve klank, voor de Joden is dat een feest, want dat betekent dat je bij het verbond van de Heer hoort. Dat je volwassen bent en dat je mag leven met de Torah. En dat is niet alleen de 10 geboden, maar dat is gewoon het woord van God. Dus dat is even een heenwijzing dat ik dat even bewust noem, dat Paulus gewoon ook met de Joden volledig Jood was. Hij zwoer het niet af, alleen hij vulde het in dat het al een terugwijzen was naar het offer van Christus. Maar hij begaf zich gewoon onder de Joden om ook aan hen het evangelie te kunnen brengen. Maar voor ons heidenen, en daar komt de spanning tussen, waardoor hij later ook naar Jeruzalem ging, om aan de apostelen, de heidenen hoeven zich niet aan de wet te houden. En wel om deze reden, omdat we er vrij van zijn. Christus heeft de wet volbracht. Tja, van de wet ontslaan. Als ik dat soms met, dat heb ik wel met christenen gehad, als ik dat zei, joh, wij hebben de wet niet meer. Dat is een schok. Voor een hoop mensen is dat een schok. En die zeggen dan, ja, wacht eens even. Vrij van de wet. Ja, dan wordt het een zootje, man, dat kan toch niet? Er zijn wat redenen waarom bij veel gelovigen de wet nog zo'n dominante rol speelt. En we lopen ze even na. Sommige mensen zijn zo gewend om vanuit het wettisch denken, want wet en het religieuze mens, want ik wil het goed doen, ik moet het goed doen, ik moet pleasen, en ik wil dat ik het goed doe, en het kan een hele hoop varianten hebben. Dat zijn mensen zo gewend, dat als je de wet wegneemt, dat ze van gekheid niet weten wat ze moeten doen. Ze kunnen niet met vrijheid. Het geeft een lege plek in hun leven. Dan denk je, ja, zonder de wet, maar dat gaat niet. En dat is eigenlijk een beetje, dat zou hetzelfde zijn als iemand bevrijd wordt van demonen, en volgens het evangelie niet teruggeplaatst wordt. Ja, dan blijft het leeg. En dan is het zo weer ruimte voor de boze. Mensen hebben moeite dat er geen wet is. Want ja, dat kan niet. Dus een hele religieuze leven is gebouwd rondom de wet. Wat je wel, wat je niet mag, dat is allemaal heel helder. En blijkbaar toch het gevoel dat ze het wel kunnen handelen. Want naar het uiterlijk gezien zag het er allemaal wel aardig uit. Andere mensen geeft een schuldgevoel. Ja, maar ja, de wet. Ja, wacht eens even. Dat is toch dat is het woord van God. Dat kan toch zomaar niet? Kom jij in één keer vertellen dat ik de wet niet meer nodig is? En ze krijgen schuldgevoelens. Ten onrechte overigens. Maar ze hebben het wel. En ze durven eigenlijk geen afstand te doen van de wet. Ja, weer anderen zeggen. Ja, meneer de Reus. Dat is allemaal erg makkelijk. Zo zonder wet. Maar wij lezen de wet voor. Want het is natuurlijk leuk dat je gerechtvaardig bent, maar je moet wel een levensheiliging hebben. Hè? Je moet natuurlijk wel zeggen dat je zondaar was, nou, dat is dan prima, maar je moet toch wel kunnen zien dat je een christen bent. Geven we de tiende wel? Zo roken we nog. En het moet toch wel het leven, we moeten heiligen, we zijn heilige in wording en daar hebben we de wet voor nodig. Want de wet vertelt mij precies hoe ik moet leven. En we zijn nu een kind van God, maar als kind van God gaan we, nou, klinkt best aannemelijk. Maar het is niet bijbels. Dat is het enige. De wet voelt ook veiliger. En dat zit hem vooral ook in mensen die vanuit bepaald keurslijf, vanuit traditie of echt het religieuze, zeg maar wat ik moet doen en ik doe het. Voor hen is het, voelt de wet als iets veiligs. Het zijn, geef me kaders. Ik heb mensen op het werk, die moet ik absoluut geen kaders geven. Die moet ik globaal geven en die gaan rennen en aan de slag en die weten precies wat ze moeten doen. Die kunnen maximaal van de vrijheid genieten. En ik heb mensen die blijven bedrempeld staan en die vragen eigenlijk, zeg maar nou wat ik moet doen, dan doe ik het. Nou, voor hen voelt de wet natuurlijk heel erg veilig. Ja, wet en genade. Dat is voor veel mensen, ik kom het in de theologie nogal eens tegen, van wet en genade is als een soort duo, heepie en heepie. Het hoort bij elkaar, een Bassie en Adriaan model. Je hebt de wet nodig en de genade. Nou, er zit ook wel een beetje dat in dat levensheiliging. Klinkt prachtig. Ik vind het niet prachtig. Maar het is ook absoluut niet bijbels. Wet en genade gaan absoluut niet samen. De wet is toch goed, wordt er gezegd. Ja, maar hoe kan je nou zeggen dat de wet niet nodig is? Die heeft God zelf geschreven met zijn eigen vingers. En dan gaan jullie me vertellen dat de wet niet goed is. Dat kan toch helemaal niet? Het is toch allemaal het woord van God? Hoe kan dat volk Israël nou eeuwenlang met de wet geleefd hebben en dan wordt het mijn verbond en dan komen jullie in één keer in de 21ste eeuw mij vertellen dat die wet niet meer nodig is? Want de wet is toch goed? Nou ja, dat klopt. De wet is goed. Maar ja, net wat ik net aangaf, de wet helpt je niet. De wet, het enige wat het doet, het spiegelt. Het laat genadeloos zien waar het fout zit in je leven. En that's it. Dat is ook zijn functie. Nou ja, ons theologisch achtergrond, ik heb het ook genoemd. Het zit er zo, echt zo ingebakken. Het zit er zo ingeramd. En dat komt eigenlijk door Maarten Luther. Een deel. Bert.
Even terug.
Ja, we gaan even terug. Voor thuis.
Want de fout zit in je leven, daar is toch niks mis mee?
Nee, voor het kruis is daar helemaal niks mis mee. Dat klopt. Maar wij praten over de rol van de wet. Ligt voor het kruis. Want dan ben je heiden. Je wordt geconfronteerd. Er zijn, zijn twee dingen die eigenlijk zouden moeten gebeuren met een mens. Je moet onder de indruk raken van de heiligheid van God. En de heiligheid bedoel ik eigenlijk mee dat je ontdekt wie God is. God is God. In discussies met niet-geloven kom ik vaak op niveau dat ze praten over God alsof het de buurman is. Mens, we are on speaking terms. En hey, jij doet dit niet goed en dat niet goed. We praten erover dat God is soeverein. God is God en ik ben schepsel. Daar zit een verschil tussen. Dat je onder de indruk raakt van wie God is. Onmetelijk groot. Geen onderdeel van de schepping, maar hij houdt het allemaal in stand. Ondanks al onze natuurwet. En tegelijkertijd dat je ontdekt wie jij bent als nietig mens en hoe zondig je bent. En daar speelt de wet een rol in. Romeinen 1, door de natuur, door alles, dat je denkt, wow, ontzagwekkend groot, dat enorme heelal, wie ben ik? En dan lees je het woord dat de Heer zegt, eigenlijk zou het zo moeten zijn. En dat voordat je God dan met een vinger naar hem wijst, wijzen er 10 naar jezelf, dat je bedenkt van ja, wie ben ik? Nou, dat is eigenlijk het voorbereidende werk om het evangelie goed te kunnen ontvangen, het genade van God. Als jij niet weet hoe zondig je bent, als jij niet weet wie God is en wat een enorme afstand is tussen hem en jou, net als de gelijkenis van de man die een miljard vergeven was, hè, zoveel talenten, omgerekend een miljard, had helemaal het besef niet hoeveel hem vergeven was. Dus dan kan je het ook niet op waarde schatten. Dus daar zit een spanningsveld in. Op het moment dat je ontdekt dat je eigenlijk schuldig staat voor God als mens, en dat je eigenlijk beseft, ik verdien alles wat hij me toewenst, en dat hij dan zegt, genade, wacht even, ben ik vrij? Ja, je bent vrij. Sterker nog, van een zondaar maak ik je mijn kind en erfgenaam. Jezus droeg alles, hem de vloek, voor jou de zegen. Ja, die rol voor de wet ligt voor het kruis. En op het moment, de wet, Rine schetst het altijd, je hebt de ene kant als de duisternis waar de mens in beweegt, en de andere kant is het licht. De ene beweegt zich van God af en het licht beweegt zich naar God toe. Als jij heel veel verkeerde dingen doet en je bent zondaar en je weet hoe diep je zit. En je stapt dan helemaal aan de onderkant van het licht over. Hè, en dan praten we over levensheiliging naar boven toe. Van nee, wordt steeds vromer. Dan zegt God eigenlijk zo. Met Christus ben je gestorven. Je gaat dat doopbad in. Je bent dood. Even, je bent echt dus dood. Het vlees, de oude mens is verzopen, is begraven, is de hel ingegaan, weet ik het waar. Maar dood is hij. Door de opstanding van Christus sta je mee op. En dan zegt de Heer, nou ben je een nieuwe schepping. En dan zegt het woord, jij bent nu op dit moment, doordat je hier geloof aan hecht, ben je geheiligd en gerechtvaardigd. In één. Dus er staat dan een 100% goedgekeurd mens voor God, als kind van God. God ziet jou in Christus. Daarom draagt Jezus ook voor eeuwig de kruisiging in zijn lichaam. Dat kan nooit meer ongedaan worden. God is zo diep gegaan dat in zijn goddelijk wezen hij de kruisiging in zich heeft opgenomen. Hij is de eeuwige hoge priester. Dus het feit dat je natuurlijk van ja, de wet spiegelt. Als jij 100% gerechtvaardigd bent voor God en geheiligd. Willem de Vink noemt dat, je krijgt je diploma. Je bent geslaagd, gefeliciteerd. En daarna gaan we je leren hoe je daarin mag leven. En je zegt dan, en je gaat over dingen praten van voor het kruis, over die oude mens. Van ja, meneer, ik deed toen zo wat en dat is vergeven. Alleen je bent zo vrij, en de genade van God is zo groot, dat je daar wel met hem over kan praten. Maar wel als kind van God. En wel dat daardoor in het horizontale vlak kunnen de problemen zitten met mijn naasten. Daarom lees je altijd in de brieven van Paulus, heb elkander lief zoals ik jullie lief heb. Vergeef elkaar nou zoals ik jullie vergeven verleden tijd, voltooid verleden tijd heb. Dat is uitwerken. Dat is vanuit je diplomaatje, al helemaal geaccepteerd kind van God, gaan geven wat God jou gegeven hebt. Stromen van levend water. Dat borrelen. Dus dat zit dan niet in die zin. Dan ga je als kind van God naar je naaste, waar je misschien voor het kruis ellende berokkend hebt, dat je zo vrij bent in Christus, dat God je de energie, het vermogen en de liefde geeft om voor die naaste te knielen en zeggen, kun je me vergeven? Ik heb jou zoveel aangedaan. Het is al goed hoor, tussen jou en God, je bent kind van God. Maar met liefde kan jij je naaste winnen. En mag je die ander ook liefhebben en vergeven zoals God jou vergeven hebt. That's it. Alleen, en daar komen we dadelijk op, heel vaak kom ik gelovigen tegen die, als ze met een schuine oog naar de wet kijken of geconfronteerd worden of op wat voor vorm dan ook, denk ik, oh shit, ik heb het niet. Ik ben weer gestruikeld. En ze stappen voor hun gevoel uit het licht weer in de duisternis. God is weer rechter in plaats van hemelse vader. En dan staan ze, ja, ik heb het niet goed gedaan. Ik heb gefaald. Ze zeggen het niet, maar zo voelt het. Ik ben zo in mezelf teleurgesteld en ik moet God wel zo erg gekwetst hebben dat ik het niet gedaan heb. Dit is de leugen van de boze. Want ten diepste is er in jou dan nog een religieus mens die denkt dat hij zijn hemelse vader kan pleasen. No way, je was dood. Op het moment dat jij struikelt, zegt de Heer echt niet, nou zeg, ben ik daar nou van aan het kruis gegaan? Je bent ook een mooie zeg, ik had nou wel verwacht dat je het kon, dan doe je het weer. Het feit is, en dat is waarom de Heer Jezus over een wijnstok praat, is dat je het nooit had gekund, nooit zou kunnen en nooit, ooit, maar wat in de eeuwigheid ook zou kunnen. Maar Jezus zegt, eigenlijk zegt Jezus, Bert, als jij tot geloof komt, kruip ik in jou en laat mij door jou leven. Ik in jou en jij in mij en dan hebben we gemeenschap. En weet je, ik ga jou nieuwe gedachten geven. Gedachten van vreugde en vrede. Het is goed tussen jou en mij. Ik ben jouw hemels vader. En ik ga jou helpen. En daar waar de dingen fout zitten, dat doe je allemaal in het licht. Want je bent mijn kind. Ik ga je helpen, maar laat mij het doen. Weet je, de Joodse dag Wij zijn het een beetje kwijt. De Joodse dag begint 's avonds als wij naar bed gaan. Dan begint de dag. En als een Jood opstaat, dan heeft God al gewerkt, urenlang. Dan heeft God er al een werkdag op zitten. En die Jood staat op en die zegt, Heer, dank u voor deze dag. Wat wilt u dat ik vandaag mag doen in uw koninkrijk? Dat is Joods denken, dat is Bijbels denken. En wat doen wij? We hebben een idee over ons leven en wij vragen of God daarin mee wil gaan. Maar het hele denken dat God het door jou heen moet doen, dat is wat de Bijbel leert. Jezus wil het in jou doen. Wij mogen 's ochtends opstaan en zeggen, Heer, dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik uw kind mag zijn en dank u voor uw genade. En u bent al aan het werk geweest. U hebt harten voorbereid of voor mijn werk of weet ik. Ik geef mijzelf vandaag weer door, is overgave. Overgave. Daar gaat het om. Een christen is eigenlijk in een constante houding van overgave. Het constant besef van, ik kan het niet, maar hij die in mij is, kan het wel. En hij zal het doen. En dat zijn de werken die hij voorbereid heeft uit Efeze en Filippenzen. God heeft dingen voorbereid en wil die door ons heen werken. En daar gaat de wet echt je nooit bij helpen. Dat is ook het doel van de wet helemaal niet. Sterker nog, Paulus heeft geschreven, overal waar de wet wordt voorgelezen, komt er een sluier voor. Raken mensen het zicht kwijt op de genade. En dan zijn ze eigenlijk op zichzelf gericht. Want de wet, als je je aan de wet spiegelt, zie je jezelf, zie je eigen tekortkomingen. En Hebreeën zegt, maar wij zien Jezus. En wat gebeurt er als jij je blik op Jezus richt, dan is je blik niet op jezelf. Maar dan is het op de volleinden van je geloof. En dan verwacht je, dat is overgave. En de Heer gaat je denken hervormen. En het feit dat we deze vragen stellen, is omdat er, doordat keizer Constantijn in 300 tot geloof kwam, de kerk een machtsinstituut werd, het voor het zeggen kreeg, een beetje om zich heen ging kijken. In plaats van dat wij vrije toegang hebben tot Gods troon, kwam er weer een priester, terwijl Jezus onze enige hoge priester is. Er kwam het gebeuren van de mis, er kwam een mooi hekje voor, daarachter stond de priester met een wierook en dingen en eucharistie, van alles te doen voor jou. En dan kwam de biecht kwam er weer en uiteindelijk werd het hele religieuze systeem weer opgetuigd. De boze slaagde erin, zonder dat ik daar katholieken tekort wil doen. Hou me te goede, want in iedere kerkstromingen zijn gewoon, geloof ik, helemaal in de oprechtheid van mensen, daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk had de mens de priester weer nodig. Nou, Luther wilde de misstanden van de kerk aan de kaart stellen. 97 stellingen. Hij ontdekte, hoe vind ik een rechtvaardig God? Nou, dat vond hij in de Romeinenbrief. En Luther gaf het woord weer terug aan het volk. Hij vertaalde de Bijbel in de volkstaal. Mensen kregen onderwijs en ze konden het woord zelf weer lezen. Voor onze rechtvaardiging zijn wij vrij van de wet. We worden gerechtvaardigd. Eén deel, rechtvaardig door Jezus Christus. Genade, halleluja. Maar hij ging niet ver genoeg. Het was zo revolutionair, die wet weg, dat Luther bang werd. En uiteindelijk zei van, ja, voor onze heiliging hebben we de wet nog steeds nodig. Nou, bam, met de achterdeur haal hem weer naar binnen. Hij ging niet ver genoeg. Hetzelfde als met de doop. En daar is het echt fout gegaan. Je ziet het bij de Puritijnen, daar zag je, en dan praat je echt over de grote opwekkingen uit de 1500, 1600, 1800, de John Wesley, waar allemaal leger des heils, heil des volks en al dat soort, waar wij uiteindelijk als Pinkse gemeentes ook van afstammen, het Arminiaans denken, van ja, we zijn geheiligd en gerechtvaardigd, is er allemaal in die ene daad, van Christus. Maar hier ging het fout. En hierdoor komt het dat op zondagen de wet wordt voorgelezen in veel kerken. Met het doel van ja, spiegel je daar maar aan. Want ja, als je een kind van God bent, dan moet je toch, dan verwachten we eigenlijk toch wel dat er dit of dat en dat zichtbaar is in jouw leven. Er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Alleen op het moment dat je dat door de wet laat oplossen in plaats van door Christus, door de Heilige Geest, ja, dan val je weer in een religieus systeem. En wat er gebeurt, er komt weer veroordeling. Mensen gaan naar elkaar kijken, gaan elkaar de maat weer nemen. En van, ja, dat is lekker goedkoop. Jij, want mensen doen heel veel dingen om het goed te doen. En die ander denkt er zomaar, en waar is onze blik op gericht? Niet op Christus hoor, de volleinde van ons geloof. Maar uiteindelijk gericht op onszelf. We zijn weer druk met onszelf bezig. En dat is nou net het probleem van Genesis. Wij zullen als God zijn. Wij zullen, ik zal. Maar die ik moet van de troon. En christen zijn is sterven aan jezelf. En dat is Jezus op jouw troon. En dat is hem iedere dag uitnodigen in jouw leven. En je bent gewoon, hij is in jouw leven, maar echt bewust van Heer, doe uw werk in mij. En dan mag je in groeien. En daar blijven we ons hele leven mee bezig. Maar als je daarin struikelt, dan is God niet je rechter, maar is het je hemelse vader. Dat noemen we tucht. Tucht wordt altijd als iets negatiefs gezien, maar bijbelstucht is een liefdevolle vader die zijn kind aanwijst op de dingen van, joh, ga nou dat pad niet, laat mij het nou doen. Altijd met het doel om die ander weer in de vaderarmen te sluiten. Zijn hier nog vragen over trouwens? Herkennen we het? Voor de luisteraars, er wordt de vraag gesteld van ja, maar het is toch als je een christen bent, dan leeft die wet toch in je hart. En gij zult niet echt breken, dat moet je dan toch ook niet doen, dat moet toch eigenlijk dan gaan leven? Goeie vraag. Maar de wet leeft niet in mijn hart, Christus leeft in mij. En het punt is dat de wet is natuurlijk gegeven door God zelf. Het is niet anders dan... de wet is in die zin niet de norm, het volbrachte werk is de norm. Het punt is, op het moment dat je de wet gaat gebruiken van zo zou het eigenlijk moeten, dan doet het een beroep op jou, van maar ik had nu toch. Terwijl het punt is dat het als vanzelf komt, want de wet die Christus ons gegeven heeft, is de wet van de liefde. Vroeger hoorde je, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Bam. Waar ligt het accent? Bij jezelf. Met Christus is daar een verandering bij gekomen. Als mensen met de wet kwamen bij Jezus, dan legde die de lat nog hoger. Oh, jij wil de wet houden. Ik zeg je, verkoop alles en volg me dan. Nou, die man was rijk, die jongeling, die kon het niet. De bergreden, jullie willen een wet? Nou, mijn wet is, en dan legt hij de lat nog hoger. Als we naar de bergreden luisteren, nou, als je depressief wil worden, moet je de bergreden lezen. Wij kunnen hem niet houden. Ook dat is, de bergreden is eigenlijk, dit wil ik in jou bewerken. Wat Christus gaf als wet, was, jij zult je naaste lief hebben. Heb je naaste lief, zoals ik jou heb lief gehad. Hey, het accent ligt bij Jezus. Snap je? En dat is die vrede die van binnenuit komt. We zijn eigenlijk als christenen, horen we helemaal niet meer met onszelf bezig te zijn. Kijk, zelfreflectie in een zekere mate is natuurlijk goed, maar altijd zonder veroordeling en in vrijheid. Het moet namelijk zo zijn dat je als broers en zussen kan praten over dingen die je nog dwars zitten, zonder dat daar veroordeling bij is. Maar dat daar liefde is om elkaar daarin te ondersteunen en in te groeien naar volwassenheid. Dus als het is van, ja, maar die en... Kijk, het moet zo kunnen zijn dat als je het gevoel hebt dat, hey, mijn hart gaat uit naar een andere vrouw terwijl ik getrouwd ben, dat in je gaat komen, dan moet daar gewoon de ruimte kunnen zijn dat je dat bespreekbaar kan maken. Zonder dat, als je dat uit zou spreken, er onmiddellijk 10 zware broers op de stoep staan om de tucht toe te passen. Dan zouden ze moeten gaan, joh, is dat nou gekomen? En daarover praten, hoe komt dat dan? En weet je, dat is vrijheid. En dat is liefde. Niet gelijk, want je kan zelf ook struikelen. Struikelen kunnen we. Er is nergens wat de Bijbel zegt dat je als kind van God niet kan struikelen. Sterker nog, dat kan gewoon gebeuren. Maar het moet liefde zijn die je weer opteelt. En wij zijn Gods handen. En daarin met elkaar op weg gaan. Maar te vaak is het, als het vanuit wet gedaan wordt, je had zo moeten zijn, dat als je struikelt, veroordeel je jezelf al, en dan komt daarna de goede gemeente er nog eens overheen. Ja, dat is lastig. Maar de vraag, ga je de wet leven? Daar moet je je eigenlijk niet op focussen. Als jij je op Jezus richt en openstaat voor zijn liefde, dan als de vraag dan gesteld wordt, bedankt dat je water gegeven hebt aan mij toen ik gevangen was, dat je eigenlijk zegt, hoezo, natuurlijk. Maar heb ik dat dan? Ik wist niet dat u gevangen zat. Dat. Het gaat als van op een natuurlijke manier. Want God gaat het. Je wil niet anders. Dat is stromen van levend water. En daar mogen we naar uitstrekken. Dat is wat de Bijbel ook noemt. Nou, de gave van de geest, de vrucht van de geest, is liefde, vreugde, blijdschap, langmoedigheid, dankbaarheid. Alles wat je. Dat gaat God in jou bewerken. Zeker als je weet dat als je struikelt. En dan is het belijden naar de Heer van Heer. Bent u hier ook voor aan het kruis van nu terwijl ik u kind ben en toch struikel? Ja, ook nu. En dan kan op het horizontale vlak kan je dan misschien nog wel eens met iemand wat uit moeten praten. Maar tussen jou en God is het wel goed. En dat geeft ontspanning. En dat geeft verlanging om ook genadig naar anderen te zijn. Dus het nieuwe verbond, wij hebben dus geen slecht huwelijk meer met de wet. Nee, wij zijn gekoppeld, wij zijn de bruid van Christus. Wij zijn verbonden aan Christus. En we moeten dus ook met Jezus niet omgaan zoals we met de wet zijn omgegaan. Dus Jezus is niet de vlees geworden wet die met priemende ogen kijkt of je het wel goed doet. Want je bent goed. En niet omdat wij het goed gedaan hebben, maar omdat hij goed is. Hè? God, Jezus geeft aan de arbeider die op 1:58 als dagloner het volle loon. Geen seconde voor gewerkt. En dan staat de werkende mens staat daarnaast met het zweet, de havenarbeider hier uit Rotterdam. Je krijgt nou wat. Krijgt die gasten, wat ga ik dan wel niet krijgen? Nou, dit hebben we toch afgesproken. Steekt het je dat ik goed ben? God is goed. We verdienen het niet en we krijgen het om niet. Hij is goed. Dus we moeten niet Jezus als een spiegel gaan zien. Jezus is onze Heer. En we nodigen hem uit in ons leven en we willen hem volgen. En dat is lastig zat hoor. Ik bedoel, het is gauw gezegd, de Heer volgen. Maar daar hebben we elkaar ook voor nodig. Even kijken op het blad. Nou, de sleutel eigenlijk voor een goed huwelijk is. Aanvaard Jezus als de geliefde die jou verlost. Hij heeft je verlost. Hij heeft je gerechtvaardigd. Hij heeft je geheiligd. En hij geeft je de vruchten van zijn geest. Dat is wat Jezus, het doel van Romeinen, is dat Christus gestalte in ons mag worden. Dat is Gods doel. Dus de doel van de Heilige Geest niet is om iedere dag de dag door te nemen. Zo, Bert, eens even kijken. Ja, dat was natuurlijk weer helemaal niks. En dat is de rol van de Heilige Geest helemaal niet. De rol van de Heilige Geest is dat hij zijn gaven, zijn vrucht, hij wil door jou heen leven. Hij wil jou tot volle bloei laten brengen. En dat we meer van Christus, dat de liefde ruimte mag krijgen in ons leven. En het gekke is dat als liefde woning in je krijgt, dan krijg je oog voor anderen. Dan komt uiteindelijk. Het mooie is als je in de geschiedenis kijkt, ik heb het van de zomer gedaan, door de kerkgeschiedenis heen. Daar waar een opwekking kwam, daar was zonde besef, daar was Gods. Mensen kwamen tot geloof, waren verbaasd over die genade, tot tranen toe geroerd. En weet je wat er gebeurde? Als vanzelf kwam daar sociale rechtvaardigheid. Er kwam liefdewerk. Wilberforce die de slavernij afschafte. Noem al die grote mannen uit de geschiedenis maar. Die zijn dat allemaal gaan doen nadat ze genade leerden kennen. Nadat ze op het fundament van genade stonden. Dat God ze niet meer veroordeelde. Als ze kind van God waren. Wie ik? Ja, jij. Je hoort er helemaal bij. Open stonden van Heer. Wilt u het dan in mij doen? Met een overgave iedere dag weer. De volle vrijheid van Christus ontdekte. Niet om te zondigen. Maar om de liefde door te geven. En daar ontstond sociaal werk. Er werd ook Maar heel opvallend wat ik vond, oog voor Israël, voor de toekomst van Israël. Zijn we ook aardig kwijt. Van dat ook, hè, die worsteling die Paulus had. Oh, ik wou dat ik dan maar niet behouden was. Oh, mijn volk. Dat, zelfs dat kregen ze. Al dat soort aspecten. Eensgezind in gebed, elkaar opzoeken, elkaar het liefdewerk omzien naar weduwe en wezen. Hè, want dat blijft, Gods hart. God is de God van weduwe en wezen, zoals hij dat in het Oude Testament. Maar het komt van binnenuit. Je kan niet anders. He, de liefde van die ouwetjes opzoeken. Je kan niet anders, je wil niet anders. En ieder naar zijn gaven. Daar stroomt je hart van over. En dat is niet berekenend van, nou moet ik vandaag weer. Dat gaat als vanzelf. En, maar dat komt omdat je hart op Jezus gericht is. En dat je onder de indruk van hem bent. En dat je je geliefd en bemind voelt. Een kind wat zich geliefd en bemind voelt, haalt betere prestaties. Dan gaat het eigenlijk allemaal, die vliegt. Die vliegt over het voetbalveld als hij aangemoedigd wordt. Maar als je gaat lopen kankeren, dan schopt hij iedere bal mis en dan valt hij. Of op het moment dat hij voor een leeg goal staat, struikelt hij. Weet je wel, je kent dat wel. Op het moment dat ze gaan op je gaan letten, als ze een paar priemen in de ogen ineens staan, dan lukt het niet. Dan verstar je, dan verkramp je. Zo moet je je huwelijk met Christus dus niet zien. Hij is een liefdevolle vader en hij heeft het beste met je voor. Dan krijgen we de zegen van dat nieuwe verbond. Vier belangrijke kenmerken noemt Paulus in dit gedeelte. We zijn allereerst bevrijd van de wet. Want de wet zijn functie verloren. We zijn eigendom van Christus geworden. Zoals we eerst een slaaf waren van de zonde, dan zijn we dus geen slaaf meer van. Dat hoeft niet meer, zonde. Maar we zijn slaaf van Christus. Op een positieve manier. En we dienen door de nieuwe orde van de geest. Het is de Heilige Geest, daar gaat Romeinen 8 over. Het is de geest die het willen en het werken in ons doet. Want Paulus schreef ook, er is niemand die van nature God zoekt. Het is al Gods liefde. Het is de Vader die de markt opgaat om te kijken of hij nog arbeiders. Al zijn het de lamlendige figuren. De drugsverslaafde die dan 1 minuut voor 12 ook maar kon. Ja, moet toch maar weer wat voor zijn shot. Ook die wordt het Koninkrijk van God ingesleurd als hij wil. Zeg, kom. En we vertrouwen Gods belofte dat Jezus zegt, dat zijn ik zal het doen. Ik zal het doen door jou. Laat mij tot mijn doel komen met jouw leven. Ik heb werken, ik heb een plan voor jouw leven en ik wil dat in jouw leven volbrengen. Niet jouw wil, maar laat mijn wil in jou geschieden. 7 zinnen waar heel veel in staat. Zijn er nog vragen? Voor thuis zit een gedeelte, heb ik aangehaald, dat vond ik heel mooi, van Willem de Vink. Daaronder staat ook zijn website, waar je het stuk uit het artikel Genade, Genade, 100% Genade kunt lezen. Verbaas je erover hoe goed God is. Ik denk dat je er ook heel veel van zult herkennen. Boekentip, daar heb ik er 1 bijzonder boek bij. Dat is een boek van Bob George, Echt Christendom, het leven is te kort om het belangrijkste te missen. We komen nu wel, zoals je ziet, Paulus pakt het probleem, dat is, uit die oudheid was dat, als je een probleem wilde tekenen, dan in een brief breng je het probleem, iedere keer van een ander aspect belicht je het. Dus wet en genade. Is natuurlijk al in meerdere stukken van de Romeinenbrief voortgekomen. Iedere keer borduurt hij daarop door en laat hij iedere keer andere facetten zien. Dat is gewoon de retoriek die ze in die tijd gebruikten. Maar als je nou moeite hebt om je echte geliefde kind van God te weten, en als het voor je lastig is om te pakken, dat fundament van genade, als je daar toch echt, eigenlijk voor jezelf heel eerlijk bent, ja, ik top daar toch mee. Ik trap toch iedere keer in die valken van heiliging. Dan wil ik je van harte het boek van Bob George, Echt Christendom, de Bijbel in verkoopt, dat wil ik je aanbevelen. Het is heel makkelijk geschreven. Het is zo puur echt. Het is, als je misschien je hele leven vanuit een kerkelijke structuur, met die wet, als je daar echt mee worstelt, lezen, het is een verademing. Doe het biddend, lees hem in 1 ruk uit, iedere keer stukken, bid ervoor. En ontdek de enorme genade van God. Natuurlijk zijn er ook wel andere boekjes. Vaak zit daar ook een stuk prosperity bij en zo. Nou, dat vind ik dan altijd weer minder. Dat is bij Bob George niet. Dat kan ik je echt van harte aanbevelen. Ook het boek van Willem Ouweneel, Geloofzekerheid en Groei. Dat is eigenlijk het leuke van dat boek is het zijn eigenlijk lezingen van Willem Ouweneel, waarbij mensen aan het eind vragen konden stellen uit allerlei soorten. Nou, de beste vragen en antwoorden staan ook in dat boekje, dus dat is ook het voordeel ervan. Ja, is steengoed. En daar kan je echt je voordeel mee doen. Dit is waarom Willem de Vink bijvoorbeeld continu het fundament van genade, omdat dat stukje levensheiliging en hetzelfde als genade, hè, dat mercy in grace. En dat je en gerechtvaardigd en geheiligd bent in één. Ja, dat is voor veel gelovigen een lastig element om te pakken. En ik ga er ook niet vrij uit. Ook ik heb daar menig worsteling mee gehad. En ik verbaas me steeds meer over Gods enorme genade. Zitten natuurlijk valkuilen in. De theologie die je nu een beetje opkomt, wat je in Amerika vooral ziet bij die tv-dominees, dan hoor je dezelfde genadeboodschap, maar dan vaak ook verkondigd als van je hoeft nooit meer vergeving te vragen. En je hoeft, God heeft alleen maar het beste met je voor, het is allemaal voorspoed. Nou, daar valt wel wat op af te dingen. Maar het fundament van genade is hartstikke goed. En natuurlijk heeft God het beste met ons voor, maar Romeinen 8 vers 28, daar gaan we ook nog komen. En dat God laat alles meewerken ten goede, want we leven nog steeds in een gebroken wereld. En hoe we het wendt of keren, we hebben nog steeds een vleeselijk lichaam die pijn kan lijden en terneergeslagen kan zijn. We hebben ook onze emoties, maar we hebben een geest die door ons heen wil werken. Nou, voor dadelijk in de pauze, na de pauze. Eigenlijk dat verschil tussen wat Maarten Luther en wat Paulus zegt. Om even daar met elkaar van de wet als spiegel voor heiliging, dat hele heiligingsprincipe. Ik denk dat het goed is om daar met elkaar. Het kent vele vormen. Hè? Ik bedoel, het kan ook in je leven werken zonder dat het levensheiliging heet. Maar het kan zijn van ja, maar ik wil het graag goed doen. Of God verwacht nu toch wel dat. Of wat zullen anderen wel niet van mij denken als ze zouden weten dat? Hè, je kan hier ook zitten en denken van ja, dat zeg je nou allemaal wel. Maar je moet dus echt mijn gedachten weten. Nou, dan stuur je me hier gelijk de kerk uit. Nou, dat doe ik niet, want ik ga naast je zitten. Snap je? We zitten hier niet omdat we het allemaal zo goed konden, of gaan kunnen, of kunnen, maar omdat we in Christus willen leven. Omdat we op die wijnstok willen zijn. En iedere dag willen zeggen, Heer, wil u het maar doen? Want als u het vandaag aan mij overlaat, als u het van mij moet hebben vandaag. Nee, ik ben een kind van God. En een kind van God betekent dat ik het van u mag verwachten. En dat u het zal gaan doen. En daar prijs ik u voor. Nou, we nu pauze houden.